Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. In deze podcast bespreek ik, Mitsu de Vries, samen met ervaringsdeskundige Jan-Willem Mensink, hoe het leven met dwang eruit ziet en hoe je met de behandelde dwangimpulsen een prettig leven kunt leiden.
Op een gegeven moment komt de dwanggedachte die zegt je moet in je hoofd gaan tellen tot 7. Dus dan ben ik en met jou aan het praten, ik moet in mijn hoofd gaan tellen. Op een gegeven moment moet ik ook de filtjes recht gaan leren.
Maar hoe is dat voor hen in ieder geval dat zij geholpen worden door een, nou ja, toch wel een ervaringsdeskundige? Ten opzichte zou ik maar zeggen van iemand die daar misschien wat over heeft gelezen op school of in de boeken. Of...
Daar kwam bijvoorbeeld een karretje 12. Wat deed ik dan? Dan telde ik 12. 1 plus 2 is ook 3, dus die leerde ik ook weer gaan.
In deze podcast staat het bespreekbaar maken van wat een dwangstoornis inhoudt en hoe je een prettig leven kunt leiden centraal. Zo lijkt Jan-Willem Mensink, onze gast van vandaag, er geen probleem mee te hebben wanneer hij bij zijn favoriete kroeg met 2 vrienden 3 biertjes voorgeschoteld krijgt. Niet omdat hij in het verleden zijn drankje niet op wilde drinken, maar omdat het getal 3 mensen aan 1 tafel, 3 biertjes op de tafel en 3 druppel afnemende viltjes, oftewel alles met het getal 3, liever uit de weg ging. Dit beperkte jarenlang zijn leven en dat van zijn naasten zo dusdanig, totdat hij en zijn familie het besluit hadden genomen om hem hiervoor te behandelen. Al heel wat jaren leeft hij met zijn behandelde dwang en helpt hij nu ook anderen om weer van het leven te genieten en dus te leven met dwang onder eigen duim.
Wil ik eigenlijk toch met een prima vraag beginnen. Ik wil altijd een beetje met de deur in huis vallen, om het maar zo te zeggen.
Ook het beste.
Eigenlijk wel het beste. Ja, we kunnen er wel een beetje slap omheen gaan lullen, maar hoe kom je eigenlijk aan een dwangstoornis? Kan je dat misschien even uitleggen? Want niet iedereen kent dat.
Nee. Kijk, als ik voor mezelf spreek, hè, en dat heb ik ook in mijn boekje beschreven, voor mezelf ben ik daar eigenlijk aangekomen door wat ze vermoeden door traumatische gebeurtenissen. Bijna doodervaring, onder het ijs schieten, blikseminslag in het zwembad. En als je daar al gevoelig voor bent, hè, sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde dingen, dan ontwikkelt zich een dwangstoornis eerder. En bij mij ging dat dus na die traumatische ervaringen eigenlijk zich uitbreiden, zich ontwikkelen.
Uiteindelijk was er een bepaalde traumatische ervaring. Dat schrijf je ook in jouw boekje over tel tot 3 voor een dwangstoornis.
Klopt.
En dat tel tot 3. Zou je dat misschien even kort kunnen uitleggen aan de luisteraar van hoe dat precies in elkaar steekt?
Nou ja, goed. Het begon dus. Ik had een buikvliesontsteking. Ik moest met spoed geopereerd worden. Je komt op de operatietafel. Toen moest ik tot 3 tellen. Dus ik tel netjes braaf tot 3. Toen ben ik weggeraakt. En in het begin stribbelde ik nog een beetje tegen.
Weggeraakt, je was buiten bewustzijn.
Ja, buiten bewustzijn. Ja. Ik was in het begin heel onrustig. En op een gegeven moment merkte ik dat ik rustiger werd. En aan het eind zag ik eigenlijk een soort witte licht. Ja, ik kon het niet goed beschrijven, niet goed zien. Maar hoe dichter ik bij het licht kwam, hoe rustiger ik werd. En uiteindelijk voelde ik me helemaal tot rust komen. En op een gegeven moment hoorde ik weer van, hij is er weer, hij is er weer. Ik knipperde een keer met mijn ogen. Ik zag weer iemand met zo'n mondkapje, noem ik maar eventjes. En toen ben ik weer weggeraakt. En sindsdien hoorde ik ook van, na die tijd, pas op latere leeftijd van mijn ouders, dat ze me toen met spuiten in het hart, dat ik eigenlijk weer terug ben gehaald. Terug werd gebracht. En toen is eigenlijk een beetje het probleem met het cijfer 3 begonnen.
Ja.
En ja.
Dus het laatste wat je namelijk kon herinneren het oud gaan.
Toen verloor ik eigenlijk alle controle. Dat gevoel.
Ja, een stukje dwangstoornis zou ik maar zeggen, daar ben je aan verbonden. Je hoorde dan uiteindelijk het getal 3. Je had bijna een bijna doodervaring.
Ja.
Was je dan ook bang voor bijvoorbeeld de dood? Om het dan maar eventjes zo te beschrijven.
In het begin wel. Daarvoor stribbelde ik ook heel erg tegen. Maar hoe dichter ik bij het licht kwam, hoe rustiger ik werd. En ik me ook meer ging overgeven eraan. En ja, bang voor de dood. Dat heeft zich later pas weer gaan ontwikkelen.
Ja. Maar wel met die referentie aan, zou ik maar zeggen, deze ervaring.
Ja, ja. Ene kant wel. En aan de andere kant is het ook wel een beetje dubbel, vind ik. Want dat was daar. Het leek heel vredig.
Ja.
En dat vond ik wel heel mooi. Alleen, ik wilde nog zoveel doen in mijn leven. Dus ik had echt zoiets van, ik wil nog niet. Ik wil nog niet.
En eventjes dus heel concreet. Wat houdt dan precies die dwangstoornis in? Want we hebben nu jouw achtergrondinformatie. Waar, zou ik maar zeggen, een beetje vandaan komt. Maar hoe ziet dat eruit? Wat is een dwangstoornis precies?
Ja, een dwangstoornis is van... Ik omschrijf het voor mezelf altijd van... Ik had het idee of er een stemmetje in mijn hoofd zat... die continu zei van je moet dit doen. Of je moet dat doen. Dan moet je bijvoorbeeld tellen in je hoofd. Je moet dingen recht gaan zetten. Je moet de deur controleren. En als ik dat niet zou doen, werd ik onrustig. Maar ook vaak werd er dan gezegd... als je dat niet gaat doen, dan gebeurt er wat met je ouders... of met je zus of met mensen die ik graag mag.
Dus en, best wel heftige ja. ideeën. Maar waren het dan ook beelden die je dan in je hoofd had? Of
op een gegeven moment kwamen er ook beelden bij, ja. Op een gegeven moment zag ik ook letterlijk een grafkist... met mijn zus erin en een auto die tegen een boom was gereden. Ja. Dus dat ging op een gegeven moment wel steeds verder. Maar ook bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd... als ik bijvoorbeeld bepaalde dwanghandelingen niet uit ging voeren... was het zo van, als je dit niet doet... nou, dan voetbal je gewoon een slechte wedstrijd. En dus ik deed het allemaal, omdat ik werd zo onrustig. Ik kon er niet mee omgaan, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar je hebt ook mensen bijvoorbeeld die een dwangstoornis hebben... die alleen onrust ervaren en verder geen rampen voorzien... En dwangstoornis is wat dat betreft best wel breed in die zin van het woord.
En denken mensen dan bijvoorbeeld, vaak als je bijvoorbeeld aan een dwangstoornis denkt, van dat het een beetje meer doemdenkers zijn? Dat ze denken van, nou ja, goed, ze zien het maar een beetje negatief in? Of hoe kijk
nee,
je daarnaar?
Dat denk ik niet. Ik denk dat het is heel lastig uit te leggen voor mensen die het niet kennen. Mm-hmm. Vind ik het ontzettend moeilijk om dat goed te gaan omschrijven wat je dan precies voelt.
Ja.
Kijk, die dwang die is er. He, dat stemmetje zeg ik maar zo, maar het is uiteindelijk een gedachte, een dwanggedachte die oplopt. En van daaruit krijg je eigenlijk een heel na onrustig gevoel, als je het zeg maar niet zou doen. En daarbij komt dus ook gelijk, nou bij mij dan, die beelden naar voren dat er wat ergens ging gebeuren.
En dat stemmetje dat dan in je hoofd aan het praten was.
Ja. En het was gewoon zo van, als ik het niet zou doen, ja, dan voelde ik me gewoon heel onrustig, heel na, heel angstig. En vaak kwam er dan dus ook alweer nieuwe dwangdingen bij. Dus nieuwe handelingen wat ik moest uitvoeren.
En wat was dat dan?
Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Ik moest bijvoorbeeld de deur controleren. Ik noem maar wat 7 keer. En als ik dat dan had gedaan, was het ook gelijk van... je mag nou niet op deze tegel gaan staan. Je moet via een bepaald patroon naar buiten lopen. Dus er kwam eigenlijk continu kwamen er wel plopte de dwanggedachten op.
Ja, dat doet me een beetje denken aan, als ik me zeg, tegeltjes springen. Of misschien ook voor misschien wat de nieuwere generatie, de floor is lava, zou ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld een bepaald stukje overslaan. Lijkt dat daar een beetje op? Ja, maar dan eigenlijk versterkt? Of?
Zo moet je het wel zien. Ja. In de gang hadden we bijvoorbeeld plafuizen liggen. En ik had altijd vaste patronen. Ik mocht bijvoorbeeld niet op die midden dingen gaan staan.
Ja.
Dus die streepjes, zeg maar.
Die streepjes, ja.
En dan moest ik zeg maar...
herkenbaar voor mij trouwens ook. Ja. Ik heb dan geen dwangstoornis, maar zeer herkenbaar.
Ja, ja. Dus dan, nou ja, soms brak ik bijna mijn benen. Dat mijn moeder ook wel eens zei van... jongen, kijk nou eens uit. Zometeen breek je je benen nog een keer. Maar als ik werd gestoord in mijn dwanghandeling, moest ik weer opnieuw. Dus het kon soms heel lang duren voordat ik eindelijk bij de voordeur was.
En dan hebben we het over een tijd van...
Ja, soms was ik er wel, ik noem maar wat, een half uur mee bezig. En soms ook wel langer. Ja. En soms ook wel eens korter. Als het goed ging, in één keer, dan ging het goed. Dan kon ik doorlopen. Maar soms, als ik werd gestoord of ik kreeg een negatieve... Dat was bij mij ook nog zo. Als ik een negatieve gedachte had, bijvoorbeeld een gedachte met de dood of... Iets naast.
Iets daaraan gerelateerd.
Iets naast gerelateerd. Ja. Dan moest ik het weer opnieuw doen. En dan moest ik het zo gaan doen... dat ik en een positieve gedachte in mijn hoofd... bijvoorbeeld een trouwerij of een verjaardag of een geboorte. En als ik dan een goed beeld voor me had...
Ja.
Dan was het goed.
Dan was het afgesloten.
Dan was het goed, ja.
Je hebt uiteindelijk bij jouzelf toch wel wat iets latere leeftijd... uiteindelijk deze dwang daadwerkelijk erkend als dwang. Je wist... van tevoren uiteraard in ieder geval niet van... nee, dit is per definitie dwang. Maar hoe kunnen mensen uiteindelijk bij zichzelf ontdekken van... hey, ik heb hiermee te kampen. Want je geeft al een paar voorbeelden aan. Je hebt dus bepaalde handelingen die je moet verrichten. Je hebt een bepaald stemmetje heb je in je hoofd. Ja. Je hebt beelden die in je opkomen. Ja. Kan je daar iets beter of iets meer over vertellen, bedoel ik?
Nou, ik zeg altijd maar zo... heel veel mensen hebben wel een beetje dwang. Hè? Als je bij iemand komt, heel vaak zijn er twee dingen op tafel staan. Hè? Dat kan dan geen drie of wat dan ook... maar dat moet dan ook twee dingen zijn. Gaat er eentje kapot, Kijk, mensen met dwang, die zullen daar heel veel last van krijgen. Die denken van, shit, kapot, het moet gelijk een nieuw komen, het moet weer goed staan.
Ja.
Iemand zonder dwang zou misschien denken van, oké, vervelend, jammer. Nou ja, ik hou morgen of overmorgen wel een nieuw potje en dan komt het wel weer goed.
Ja.
Wanneer spreek je van een dwangstoornis, ja, dan gaat het je leven beheersen. Kijk, soms ben je dan wel... Je moet geloof ik minimaal een uur echt met de dwanghandelingen en dwanggedachten bezig zijn. Wil je echt spreken van een dwangstoornis.
Mm-hmm.
Kijk, een beetje dwang is niet erg. Laten we eerlijk zijn, iedereen controleert wel een keer extra de deur als ze op vakantie gaan.
Ja, precies. Ja.
Maar als je zeg maar 10 keer terugloopt en dan nog niet gelooft dat de deur goed dicht zit. Want stel, dan zal er iemand binnen kunnen komen en dan is het jouw schuld. Ja, dan ga je toch wel een beetje richting de dwang.
Dan moet je toch bij jezelf gaan denken van, hey, wat is hier gaande eigenlijk?
Wat gebeurt er?
Ja.
En dan is het ook nog zo van, heb je er zelf last van? He, hoe groot is jouw leidersdruk?
Ja.
Kijk, je hebt ook mensen met dwang. Die kunnen prima leven. Die ervaren de leidersdruk nog niet echt zo erg.
Ja.
Alhoewel, ze ervaren het wel, maar ze kunnen daar gewoon een goede weg in vinden.
Ja, precies. En misschien voor sommigen dat ze niet helemaal de vinger op de juiste plek kunnen leggen.
Precies.
Ja.
Kijk, net wat je net al heel mooi aangaf, was in het begin wist ik ook niet wat met me gebeurde. Ik denk, wat gebeurde eigenlijk in mijn hoofd? Ik was niet bekend met de psychiatrie. Ik helemaal niet met een dwangstoornis. Dus ik dacht van, god, wat gebeurt er? Ik red het zelf wel, dacht ik. Dat komt wel weer goed. Het zal ook wel weer weggaan. Maar het gevoel en dingen doen en moeten, ja, dat kon gewoon op een gegeven moment niet.
Nee. En dat schrijf je uiteindelijk ook in het boekje van jou.
Ja.
Uitgebreid en ook bijzonder omschreven. Maar hoe zag jouw leven dan even in het kort, zou ik maar zeggen? Want ik wil het uiteindelijk niet te veel gaan verklappen. Maar ja. Hoe zag jouw leven in het kort in ieder geval met een toch een dusdanige stoornis uit? Want toen was het dus nog een stoornis. Nu is het een behandelde dwang, als ik het goed omschrijf.
Nou, behandelde dwang. Ik heb nog steeds een dwangstoornis. Zo
ja,
is het niet.
Maar ik bedoel, je bent ermee leren omgaan.
Ik kan ermee omgaan. Ja,
ja
dat zeg je mooi. Ja,
ja. Ja. Maar hoe zag jouw leven er toen uit? Toen je er nog niet mee om kon gaan, om het dan op die manier te omschrijven?
Nou ja, zoals nu. Als ik nu kijk, het is er nog altijd. Hè, als ik 's ochtends wakker word en ik open mijn ogen, is het al. Hm. En dat was toen ook. Alleen toen gaf ik continu toe aan alle dwanggedachtes, dwanghandelingen. Dus op een gegeven moment, dan ben je op heel veel verschillende dingen ben je bezig. Je bent en met je dwanggedachten bezig. En stel, om dat voorbeeld even aan te halen vanuit de kroeg. Je bent met mensen aan het praten. Op een gegeven moment komt de dwanggedachte die zegt, je moet in je hoofd gaan tellen tot 7. Dus dan ben ik en met jou aan het praten, ik moet in mijn hoofd gaan tellen. En op een gegeven moment moet ik ook de filtjes recht gaan leggen. Dus op een gegeven moment ben ik op 3 dingen ben ik mee bezig. Maar ik moet het ook nog voor zorgen, want ik schaamde me rot, dat jij het niet zou zien dat ik die filtjes allemaal recht ging leggen.
Ja.
Had ik dat uitgevoerd, kwamen er weer andere dwanggedachten van, hey, die filtjes liggen nou wel recht. Maar nou moet jij een keer, 2 keer moet je iemand om bevestiging vragen. Mm-hmm. Dus 2 keer moet je iemand het ja laten zeggen. Dus dan moet ik daar weer vragen voor bedenken. Maar ook weer zo gaan denken van, hey, hoe kan ik die vraag stellen, zodat die andere niet in de gaten heeft wat er gebeurt.
Dus eigenlijk ben je met elke handeling ben je ook weer 10 handelingen eromheen aan het doen.
Ja, op een gegeven moment breidt zich dat gewoon zo gigantisch uit. En het rare van dwang, ik vind dwang een soort sluipmoordenaar. Hè. Het begint heel klein. Mm-hmm. En dat was op 10-jarig leeftijd ook. Het begon heel klein, met heel klein iets. En het breidde zich steeds meer uit.
Ja.
Heel ongemerkt, heel ding is. Eerst gaf het zeg maar, als ik een dwanghandeling had uitgevoerd, nou ja, pak weg, een kwartiertje rust. En toen op mijn hoogtepunt, zeg maar, dat ik echt onder de dwang ging lijden, nou, dan gaf het nog geen seconde meer rust. Want er was er alweer een andere dwanghandeling of dwanggedachte wat ik moest uitvoeren. Dus het ging eigenlijk heel geleidelijk aan. Ja, breidde zich dat continu uit. Totdat je op een gegeven moment continu ermee bezig was.
Ja, en uiteindelijk was dan ook gewoon geen handeling meer fatsoenlijk mogelijk eigenlijk. Gewoon
nee.
Bij wijze van de boterhammen smeren. Was dan bijvoorbeeld dan...
Bijvoorbeeld. Ja. Of dingen wat je ook echt moest vermijden. Hè? Bijvoorbeeld dat ging die dan ook, dat stemmetje dan, om maar even zo te zeggen. Die ging mij bijvoorbeeld verbieden van, nou ja, gevuld eitje vond ik altijd lekker om te eten. Kwamen ze er langs met een verjaardag. Liep het water in mijn mond, maar het stemmetje zei, je mag geen gevuld eitje eten. Dus dat vermeed ik al. Het cijfer 3 waar we het al over hebben gehad, vermeed ik. Alles wat met 3 te maken had. Was ik in de supermarkt, ging ik tellen van, oh ja, wat staat er op het product? Oh, er staat er een 3 op. Nee, die hoef ik dan dus niet. Dus dan moest ik heel lang zoeken. Kassa 3 ging bijvoorbeeld open. Nou, daar ging ik niet heen.
Echt niet?
Ging ik gewoon wachten net zolang tot ik een andere kassa had.
Buslijn 3 dus, of 33.
Buslijn 3 of 33, ja, daar stapte ik niet in.
Nee.
Op een pretpark, een karretje met drie. Soms stond ik wel een uur, stond je al een uur in de rij.
Ja, ja.
En dan liet ik iedereen maar voorgaan. Net
zolang
zo
je maar niet dat getal had.
Precies. Ja, ja. Maar daar kwam bijvoorbeeld een karretje 12. Mm-hmm. Wat deed ik dan? Dan telde ik 12. 1 plus 2 is ook 3. Dus die liet ik ook weer gaan. Dus ik was continu was ik daarmee bezig. En uiteindelijk had ik misschien maar één attractie gehad van de hele dag pretpark. Maar ja, goed, dat was voor mij dan ja, een manier om te, om, ja, ik noem het nu overleven, om het zo te zeggen, om maar die rust te krijgen en maar niet angstig te worden.
En nu zitten we dan uiteindelijk aan tafel. Je hebt pontificaal op jouw boekje ook een 3 staan, ook ja. Uiteraard niet zonder reden. En we zitten hier ook met 3 personen aan als ik maar zeggen, in deze ruimte. Dat is ook wel markant, moet ik zeggen. Maar je bent uiteindelijk dus ermee gaan leren leven. Ja. Hoe zag dat uiteindelijk eruit, het leven na het stukje dwang?
Nou ja, na het stukje dwang, ja, ik heb daar veel behandeling voor gehad.
Misschien zeg ik het verkeerd, maar ik bedoel, hoe ziet het leven er na dwang in ieder geval uit? Hoe kan je dat uitleggen?
Als ik heel eerlijk ben, ik ben weer meer mijzelf geworden. Ik kan weer meer genieten van dingen. Ik kan weer lachen. Anders lachte ik ook wel, maar ik had altijd een masker op. Want van binnen huilde ik eigenlijk. Maar van buiten altijd maar stoer doen en denken van ja, het gaat wel goed. Nee, het gaat prima. Terwijl het niet zo was. En nu kan ik ook weer genieten van dingen. Het cijfer 3, bijvoorbeeld als er op nou bij klokje, ik noem maar wat, 13:33 sta. Nou kan ik rustig de kamer uitlopen. Nou, voorheen was daar geen denken over mogelijk. Sloten controleren, nou eerder, dan kon ik daar uren mee druk zijn.
Precies.
En
ja,
nu kan ik gewoon, na een aantal keer controleren, kan ik weglopen.
Dus je bent gelukkiger geworden?
Ja, en het kost allemaal minder tijd. Ik heb tijd, ik hield tijd over. Op een gegeven moment na de behandeling, ik hield tijd over. Ik denk, wat moet ik nou gaan doen? Ook dat is weer een uitdaging. Wat ga je nou doen met al die vrije tijd wat ik kreeg? Want voorheen was alles ingeslopen en alles stond in het teken van de dwang.
En hoe heb je dat aangepakt dan, dat stukje tijd?
Nou, dat werd ook wel in de kliniek waar ik ben geweest. En werd daar wel aandacht aan besteed van, goh, hoe ga je nu straks naar je dwang verder? He, wat is je doel in je leven? Maar ook, hoe ga je je vrije tijd invullen? En dan ga je ook weer kijken van, goh, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen? En waar haal ik plezier uit? En dat soort dingen, dat ga je weer eigenlijk opnieuw herontdekken.
Dus je wordt eigenlijk op een heel bijzondere manier word je eigenlijk een soort van herboren, het dan maar...
Nou ja, zo voelde het voor mij wel. Ik merkte wel tijdens de behandeling, tijdens de opname, dat de dwang iets meer naar de achtergrond ging. Het was er wel, maar het was niet meer prominent aanwezig.
Nee, het was niet leidend.
Nee, niet leidend meer. En toen ging ik ook wel merken van, wat raar. Ik heb gewoon tijd over. Wat ik normaal, dat ken ik helemaal niet.
Al die uren dwang kon je gewoon opzij zetten. Ja. En dan kon je daar gewoon iets leuks van
precies,
doen.
Ja. Precies, ja. Precies. Ja. Ja.
Nog even heel wat anders. Inmiddels heb je dus dan de dwang onder de duim. Maar hoe kwam je eigenlijk met het idee ook om andere mensen ermee te helpen? Want jij bent uiteindelijk geholpen binnen die kliniek. Maar hoe kwam je op dat idee?
Ja, het is eigenlijk ook een beetje ontstaan. Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb ook na mijn opnames heb ik de SPA gedaan. Heb ik ook met verschillende doelgroepen allemaal gewerkt. En ook met veel plezier gewerkt. En op een gegeven moment kon ik dat werk niet meer doen in verband met een schouderblessure. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken, wat wil ik? En zo is eigenlijk een beetje ontstaan van, een beetje gegoogeld. Van, werken met eigen ervaring, hoe zal dat zijn? Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk een beetje trainingen gaan voeren. Mijn eigen ervaring inzetten. Bevalt mij dat ja of nee? Vind ik het leuk, vind ik het niet leuk? Nou, op een gegeven moment heb ik daar een leuke baan aan overgehouden. En tijdens mijn baan, die ik nu ook nog uitoefen, als ervaren deskundige, merkte ik van, dat mensen mij ook vragen gingen stellen van, waarom doe je dit niet, ga je er niet meer mee doen? Mm-hmm. En toen dacht ik van, meer mee doen. Ik denk van, het stond nog een beetje te dichtbij.
Okay.
En uiteindelijk kwamen er eigenlijk ook steeds meer mensen op het idee van, waarom ga je geen boekje schrijven? En toen ik dat boekje ging schrijven, ik heb het eerst zelf geprobeerd, maar door mijn dwang lukte dat natuurlijk niet, want dan alles moest perfect erin. Dus daar ben ik maar mee gestopt. Maar wel met behulp van een schrijfster hebben we het eigenlijk heel mooi op papier gekregen. Heel compact, heel mooi. Mm-hmm. Daardoor ben ik eigenlijk een beetje gaan denken van, het viel me ook op in mijn werk van, ik vind dwang, een dwangstoornis, mensen lijden eigenlijk enorm, maar mensen trekken eigenlijk heel laat aan de bel. En ik vind het persoonlijk een ondergeschikt kindje in de psychiatrie.
Okay.
Je hoort
okay.
het wel, ja. maar ook door de mensen zelf, door de schaamte en zo, trekken mensen niet gewoon aan de bel. En ik denk, hey, als ik er nou meer open over ben, of mensen herkennen zich erin, hoe mooi zou het zijn dat mensen dan misschien eerder hulp gaan zoeken.
En jij bent dan ook nu ervaringsdeskundige. Gaat dan ook mensen, ik moet zeggen, in het traject meenemen om over hun dwang heen nou ja, te stappen, om daarmee te leren leven?
Onder andere, hè? Het werk wat ik doe ja, is niet precies. alleen met
nee,
mensen
maar
met
onder andere, exact. Ja. Maar hoe is dat voor hen, in ieder geval dat zij geholpen worden door een, nou ja, toch wel een ervaringsdeskundige ten opzichte, zou ik maar zeggen, van iemand nou, die daar misschien wat op ja, wat over heeft gelezen op school of in de boeken? Of...
Nou ja, wat ik vaak terugkrijg, ook van de mensen zelf, maar ook wel mensen om me heen, is van, goh, wat fijn dat we iemand spreken die weet hoe het is. En die weet welk gevoel iemand kan hebben met dwang. Vaak de herkenning en de erkenning is vaak al zo belangrijk, waardoor mensen ook zich meer open gaan stellen. En ja, ik denk ook van, als jij aan iemand gewoon gaat uitleggen van, goh, ik moet, ik noem maar wat, zeven keer het lampje aan en uit doen, dat iemand anders zegt, ah, doe niet zo gek man, klaar, ja, precies, denk je ja. nou echt dat er wat mee gaat gebeuren? En mensen voelen zich dan ook echt gehoord. Als iemand dan gewoon zegt, ja, maar dat gevoel ken ik wel, dat moet, het nagevoel. En dan zie je toch gelijk wel, ja, dat ze zich wel gehoord voelen.
Gehoord, ja.
Ja, ja. En dat is vaak al een eerste stap. En mensen, dat mensen er dan ook meer over durven te gaan praten.
En is dat dan ook een beetje een drijfkracht voor jou om uiteindelijk ook dit werk dus ja. te blijven doen? Of?
Ja, zeker.
En hoe kijkt jouw omgeving daarna? Want het is natuurlijk, jouw omgeving heeft ook onder jouw dwang geleid. Ligt jou uiteindelijk ook uit in het boekje.
Zeker.
Zelfs de hond. Ja, zelfs de hond.
Zelfs de hond.
Hoe kijkt jouw omgeving nu naar nou ja, de Jan Willem die in ieder geval nu tegenover mij zit en die uiteindelijk mensen helpt om, zou ik maar zeggen, te leren leven met hun dwangstoornis?
Ja, die vinden het volgens mij wel leuk. Nee, daar krijg ik wel goede reacties van. Die hebben echt zoiets van, goh, wat mooi dat je dit nu doet. Mm. En dat je dit nu ook kunt doen. En ook al zal ik maar één iemand erbij kunnen ondersteunen, of maar één iemand die denkt van, hé, dat is al mooi.
Ja.
De omgeving die zijn er over het algemeen heel positief over.
Ja, en zou ik maar zeggen, jij probeert eigenlijk nou, elke ziel in ieder geval mee te redden, mee te helpen, door middel van je boekje, maar je doet het ook door middel van een website.
Ja.
Die heb je sinds kort gepubliceerd of gelanceerd. Heb je daar goede reacties al op gekregen?
Ja, en die website is eigenlijk ook meer weer voortgekomen uit het boekje.
Het is een doorspinsel op elkaar. Ja.
Ja, eigenlijk wel. Wat vrienden van mij hadden het boekje gelezen. En die hadden het boekje weer uitgeleend aan andere mensen. En zo kwam het eigenlijk dat ze me belden van, goh, Willem, hoe mooi zou het zijn als we daar meer mee gingen doen? Dus bijvoorbeeld op een website maken. Maar goed, ik ben technisch en ik zeg, ja, ik vind het wel goed. Maar een website maken en zo, ik kan het niet.
Nee.
Maar dan helpen we je erbij en dit en dat. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. En door middel van de website denk ik ook wel weer dat mensen, misschien is het laagdrempeliger. Hè? Ze kunnen dingen lezen, ze lezen stukjes verhaal. Ze kunnen onder andere het boek daar kopen. Maar ja, je leest eigenlijk ook.
Je bent al dichter in verbinding met jou in ieder geval.
Ja, ja, ja. Kijk, en het is een website is natuurlijk, vind ik, altijd wel prettig. Als je daarop gaat googelen, als ik iets wil weten, of iets, dan vind ik het altijd wel prettig. Hé, hey, wacht even. Hey,
ja,
hey,
ja. Die ja, precies, wat is het nou eigenlijk, dat dwang? En hoe zit dat bij iemand anders?
Precies,
ja.
Precies. Kijk, ik zeg ook altijd, dwang, ieder mens is uniek. Hè? De ene dwangstoornis is, de andere dwangstoornis niet. En de ene persoon helpt die behandeling goed, en bij een andere persoon helpt die behandeling weer goed. Hè? Maar gewoon de herkenning al, van hey, ik ben niet de enige die bijvoorbeeld rare dingen doet. Tussen haakjes, hè, rare dingen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ook van mensen die ik eigenlijk niet ken, die ik op straat tegenkom, of nou ja, als in het uitgaansleven of zo, dat mensen toch wel heel snelle contact maken van, goh, ik heb jouw boekje gelezen of ik heb jouw website gezien. Goh, wat mooi, hé, die website ook. Hé, wat herkenbaar voor dit of dat.
Ja.
Want ik ken iemand die heeft ook dit en die ga ik jouw website wel aanraden. Dus heel, ja, eigenlijk heel positief.
Ja.
Dus ook mensen die ik eigenlijk helemaal totaal niet ken, die maken op die manier wel contact.
Ja, precies. Ja. En hoe voelt dat eigenlijk voor jou? Als jij in ieder geval al die positiviteit naar zo'n waanzinnige sleur hebt meegekregen, hoe voelt dat in ieder geval dan nu?
Ja, hoe voelt dat?
Misschien een beetje een sportvraag, zou ik maar zeggen. Hoe voelt dat, hoe het is om de wedstrijd te hebben gewonnen? Maar
vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Wat ik altijd maar zo zeg van, goh, ook al zou ik maar één iemand daarmee kunnen helpen of ondersteunen, dat doet me al goed. Ja, het doet me wel goed hoor, dat mensen dat lezen en positieve reacties, zeker doet me dat goed. Maar ik denk van, het is ook goed dat mensen weten dat het er is. Ja.
Je hebt dus nu van alles in jouw leven dus dan ook bereikt. Je kan ook andere mensen bereiken. Je kan ze ook dus daadwerkelijk helpen, ondersteunen. Maar heb je nog andere toekomstplannen waar je nog even op zou willen richten? Waar je van denkt van, dit wil ik nog aanpakken. Of heb je nog iets anders concreets?
Nou ja, we zijn met heel veel dingen nog volop in de brainstormen allemaal. En ook met mensen om me heen hoor. Die mensen regelen allemaal heel veel voor mij. Ik hoef eigenlijk alleen maar mijn verhaal te doen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar
een waanzinnig team achter jou staan. Ja.
Zo zijn we ook bezig. Maar goed, moeten we kijken of dat haalbaar is. Toch ook wel met de theatershow zijn we bezig. Rondom een dwangstoornis. Misschien nog een boekje. Maar ook een informatieboekje voor kinderen of wat dan ook. Ja, we zijn gewoon nog volop bezig met brainstormen.
Ja, en hoe belangrijk, nog even heel concreet, hoe belangrijk is het, zou ik maar zeggen, dat mensen in ieder geval door middel bijvoorbeeld van een theaterstuk, door middel van een boekje, een website, dat zij in ieder geval weten dat een dwangstoornis er is en wat het inhoudt. Hoe belangrijk is dat?
Ik denk voor de persoon die het zelf heeft, zou het denk ik heel belangrijk zijn. Vooral omdat dat stukje herkenning wat ik al zei, maar ook voor de omgeving. Mm-hmm. Dat mensen misschien beter, snappen misschien niet helemaal wat er gebeurt. Die kunnen misschien het gevoel ook niet helemaal, maar wel van oké, die persoon moet dat doen. Er zit zoveel lading achter. Hij wordt er angstig van of heel onrustig van. Ja, het is misschien een raar gedrag, mm-hmm. maar goed, het mag er zijn. Maar samen gaan we kijken van, hoe kunnen we verder komen? Dus ik denk dat heel belangrijk is. Dat de omgeving daar ook in meegenomen kan worden. En dat de omgeving die persoon kan steunen. Ja. Ook al is het, wat mij altijd geholpen heeft, ook al kon ik alleen mijn verhaal maar even doen, dan luchtte mij al zoveel op. Mm-hmm. Dat je even gehoord wordt. Ik denk dat dat al belangrijk is.
Met deze woorden sluiten we dan ook de podcast af. En mocht je nu meer verhalen willen horen die dicht bij de mens staan, luister dan naar Ongelofelijk Humanisme in Overijssel via Spotify, onze socials en uiteraard via RTV Oost.